Allemaal welkom weer op deze Bijbelstudieavond. Welkom Jack Nuchter vanzelf en samen met zijn vrouw Nel naar Ermelo gekomen. Ja, kort maar hevig samen zijn, 3 keer maar. Ja, het was even niet anders, maar volgend jaar proberen we het weer in ere te herstellen. Ik heb heel veel mensen erover gesproken, die hebben genoten van de Bijbelstudieavonden van Jack. En dit is dan de laatste keer voor dit jaar, Bijbelstudie. Ik kom geloof ik nog een keer voor een zondagse dienst. Goed, welkom allemaal. Fijn dat jullie er nog een keer zijn voor Jack. En volgende week, nee niet volgende week, over 14 dagen. Dan is er nog weer een serie aan de orde van broeder Dato Steenhuis. Oude glorie. Want Dato wordt een dagje ouder. Het is tegenwoordig al zo dat hij hier in zijn troon, daar staat hij al, plaatsneemt en dan de preek houdt. Maar hij heeft weer een prachtig thema voor ons uitgekozen. En ik had contact met hem over het onderwerp en zeg, als ik het nou eens over de Heer Jezus heb. Ik zeg, nou, ik had niet anders van je verwacht. Hij begint met Mozes in Genesis over de Heer Jezus en dan Exodus over de Heer Jezus, Leviticus en Numeri. Dan heb je 4 avonden gevuld. En ik zie er echt naar uit, want hoe hij het altijd voor elkaar krijgt. Hij begint ermee en eindigt ermee en hij heeft er tussentijds gewoon over de Heer Jezus. En daar zijn we heel blij mee, want dat zijn kostbare avonden. Hey, ik wil jullie avond, mijn avond, beginnen met gebed. En dat mag ik jullie in voorgaan. Vader, dank u wel voor een heerlijke avond weer samen zijn in onze opstandingskerk. Dank u wel voor de warmte die ons tegemoet komt, ondanks dat de kachel stuk is. Dank u wel, Heere, dat we ook de warmte van uw woord, van uw evangelie mogen genieten vanavond. Heere, want we hebben al een aantal avonden van onze broeder Jack mogen beluisteren. En wat was het heerlijk om zo met elkaar dat Bijbelboek Titus, wat toch eigenlijk niet zo geweldig bekend is. Een paar teksten eruit worden er vaak uitgelicht en benoemd, maar Heer, wat is het geweldig om daar eens zo tekst voor tekst doorheen te wandelen. Samen te lezen, uw woorden te bestuderen. Heer, het is glorie voor uw grote naam. En we zien ook deze avond daar naar uit. En we bidden dat iedereen die hier is vanavond, ja, bemoedigd, versterkt, in het geloof naar huis mag gaan en deze woorden mee mag nemen, ook morgen daarvan een getuige mag zijn. Heer, want dat moeten we niet vergeten om in deze wereld een getuige van u te zijn. Getuige van het woord wat we tot ons genomen hebben, beluisterd hebben, dat we dat delen mogen met anderen. Heer, dank u wel. We prijzen en loven u voor alles wat u geeft, wat u gaat geven in deze avond. En Heer, u gaf de hemel al leeg. Uw Zoon, de Heer Jezus, hij kwam naar deze aarde om voor ons de straf weg te dragen op dat kruis van Golgotha. Heer, en we zijn al bijna weer in de wintermaanden terechtgekomen, dat we uit mogen zien naar kerst. Dat kind van Bethlehem, wat uiteindelijk die grote vredevorst gaat worden, die straks gaat komen op de Olijfberg, Heer. Dat moment, dat is iets waar we met jouw verlangen naar uitzien. En Heer, we leggen deze avond zo bij u neer, in uw handen. En dat u het zegenen wil, daar bidden we voor in Jezus' naam. Amen. Ik zei al, de laatste avond voor de Titusbrieven. En dan had Jack een mooi thema, vermaningen tot gehoorzaamheid en persoonlijke opdrachten. Nou, maak je borst maar nat. Komt helemaal goed. Hey, ik heb nog een mooi lied voor jullie en dan mag Jack het van me overnemen. Johannes de Heer nummer 60. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind.
Zou het geweldig geweest als we die bazuin nu zouden horen. Zo. Maar één ding is zeker. Hij zal klinken. Dat heeft de Heer beloofd. En hij belooft wat hij beloofd heeft, zal hij ook nakomen. Fijn dat u allemaal weer gekomen bent. Het weer getrotseerd heeft. De mist, de kou, de files. Tenminste, daar hadden wij last van. Maar misschien jullie niet. Gaan we verder met het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan Titus. En zoals Evert ook al zei, het is een kleine brief, maar met een enorme prachtige inhoud. Vooral als je vers voor vers gaat kijken, wat betekent het allemaal, wat zegt het allemaal over de Here, wat zegt het over de gemeente en wat zegt het over ons persoonlijke relatie met de Heer, maar ook over onze levenswandel als kinderen van God. Want we kunnen het wel zo mooi zingen, ik ben een koninklijk kind. Nou, waar blijkt dat uit? In de wijze hoe we leven, hoe we ons gedragen, hoe we met dingen omgaan, hoe we in de toekomst staan, hoe we in de problemen van deze wereld staan. Staan we daar als een koninklijk kind, door de Vader bemind. Laten we naar het derde hoofdstuk gaan en eerst lezen wat er staat. Het zijn slechts 15 verzen, maar goed, we hebben wel de tijd nodig om die 15 te behandelen vanavond. Hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Wanneer ik Artemas naar u toe zal sturen of Tychicus, beijver u dan naar mij toe te komen in Nicopolis. Want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Doe de wetgeleerde Cenas en Apollos zorgvuldig uitgeleiden, zodat het hun aan niets ontbreekt. En ook de onze moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. En alle die bij mij zijn, groeten u. En groet hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Tot zover het derde hoofdstuk. Nou, in de eerste studie hebben we natuurlijk gekeken in hoofdstuk 1 naar de reden waarom was Titus op Kreta. Hij was door Paulus op Kreta achtergelaten om zaken in orde te brengen en om oudsten aan te stellen. En duidelijk oudsten, mannen van één vrouw. Heel duidelijke omschrijving. Maar waarom was dat nodig? Omdat er zoveel valse leringen die gemeente ook beïnvloeden. En als er dan geen goed leiderschap is, dan krijgt de valse leer de ruimte om de gemeente te verdelen en op een verkeerd spoor te zetten. Dus dat was een belangrijke taak. In hoofdstuk 2 hebben we zo mooi gezien dat iedereen eigenlijk betrokken is in het leven van gemeente zijn. Oudere mannen, oudere vrouwen, jonge mannen. De slaven worden hier aangesproken. En in een andere brief spreekt hij ook over de eigenaars van slaven. Maar iedereen heeft een taak binnen het gemeente om elkaar op te bouwen, te bemoedigen. En het bijzondere daar te midden zegt hij dan ook opeens tegen Titus zelf: betoon u zelf in alles een voorbeeld. Met andere woorden, Titus, je krijgt wel die opdracht om dat allemaal te onderwijzen en in orde te brengen, maar jouw woorden moeten ook even overeenkomen met jouw daden. Jij moet ook zelf een voorbeeld zijn voor diegene die je gaat aanwijzen, voor degene die je aanspoort en onderwijst. Dus Titus was niet van, nou, kijk maar hoe het met jou gaat. Nee, ook duidelijk een opdracht voor hem in dit hele gebeuren. En waarom was dat dan? Waarom moest dit allemaal gebeuren? En toen zagen we in hoofdstuk 2, vers 11. Nou, de reden waarom, want de zaligmakende genade van God is verschenen. En in die paar verzen van vers 11 tot en met 15, daar weet Paulus zo in een paar verzen, de rijkdom van het evangelie, de kracht van het evangelie, zo neer te zetten. Dat is zo prachtig, die hoeft er geen boek over te schrijven. Met vier verzen doet hij een samenvatting over de genade van God. En daar hebben we er gezien dat het genade van God is die verschenen is aan alle mensen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder op deze wereld die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus je moet er wel wat mee doen. Maar dan zegt het gedeelte ook, de genade van God leert ons. En beseffen we dat? Dat als we naar een Bijbelstudie gaan, als we naar een preek luisteren, als we, nou waar dan ook, waar Gods woord open gaat, dat dat een genade van de Heeren is. Wij denken, ja, ik kies ervoor om te gaan. Ja, maar dat het er is een genade van God. En ik vind het zo bijzonder dat God zo genadig en geduldig is, dat die mensen zoals, nou laat ik het bij mezelf houden, als mij als leerling in zijn klas wil hebben. Ik zou toch wel wat anders uitzoeken. Maar als je door die genade gegrepen bent, dan zegt de Heer, maar door die genade wil ik je ook gaan onderwijzen. En dan begint hij zo'n prachtig werk in je leven. En dat blijft hij doen tot de dag dat we bij hem zullen zijn en in heerlijkheid zullen leven. Dus hij leert dat. En waarom en wanneer? Hij zegt in deze tegenwoordige wereld. En elke keer als u dit leest, is het deze tegenwoordige wereld. Dat is de plaats waarop we leven, maar ook de tijd waarin we leven. En we denken vaak, ja, was het nog maar 40 jaar terug, was het allemaal zo anders. Nee, de genade van God wil juist u ook in deze tijd, niet in 40 jaar geleden, maar vandaag 2024, wil de genade van God ons onderwijzen om als een kind van God standvastig in deze wereld te blijven staan, gefundeerd op dat rijke woord van hem. En dat is zo prachtig als je dat hier mag gaan zien. Nou, en dan zegt hij in vers 15, en spreek over deze dingen. Nou, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Hè? Of niet? Straks praten we weer over de tuincentrums en de kerstbomen en we zijn er helemaal vol van. Ach, als het u maar brengt bij wat er in die kribbe gebeurde, daar kwam de Zoon van God in de wereld. En de rest, ach, dat is allemaal versiersel, maar het is alles genade. En dan zou je bijna denken, nou Paulus, dit was mooie brief, dat is genoeg. Maar dan gaat hij verder in hoofdstuk 3. En dan komt hij met een aantal instructies, met opdrachten, want het zijn geen opties. Je krijgt soms het idee dat mensen denken dat het woord van God, het Nieuwe Testament, dat opties zijn. Nee, dat is wettisch. Maar niet wettisch zoals we dat kennen uit het Oude Testament, maar zoals Paulus zegt, uit de wet van de vrijheid. Dat is een heel andere wet, want ook vrijheid kent grenzen. Wil je in die vrijheid leven, moet je bepaalde grenzen niet overgaan, want dat brengt schade aan je vrijheid. En het zijn aansporingen juist. En waarom doet hij dat? Omdat hij in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, dat zullen we zo meteen zien, zo rijkelijk dat evangelie naar voren brengt. En hij zegt, als je dat hebt leren kennen, leef dan als een kind van God. Nou, u weet zelf en ik ook hoe moeilijk dat soms is, hè? Maar dat is juist goed, want dat maakt ons afhankelijk van hem. Dan word je bewaard voor hoog. Oh, dat lukt mij wel. Nou, het lukt ons niet. We hebben de Here daarbij nodig. En het drijft ons juist naar hem toe. Nou, in dit hoofdstuk, in die 15 verzen, daar zien we verschillende kenmerken van christen zijn. Een kind van God zijn. En we gaan er 6 bekijken. 1. Een christen, schrik niet, is een staatsburger. Een christen is vernieuwd. 3. Een christen is wedergeboren. Heel belangrijk aspect in Gods woord. Een christen, 4, is hoopvol. 5. Een christen is nuttig. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik zat van de week nog met iemand die is 96. En hij zegt, ik vind het zo bijzonder. Hij zegt, ik ben nog steeds van nut, anders had de Heer me thuis gehaald. Nou, u weet wat B&B is, hè? Bed and breakfast. Hem noemen ze ook B&B. De biddende buurman. Hij zit in een bejaardenhuis, maar hij is de biddende buurman. Een christen is nuttig. En als laatste, een christen is een teamgenoot. Die staat niet alleen. Die werkt samen met anderen. Nou, allereerst zegt Paulus hier in de eerste 2 verzen, herinner hen eraan. En wie is die hen? De gemeente te Cretense, op Kreta hier. Herinner hen eraan dat zij overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. We behandelden dit een keer ergens anders. En toen kwam er iemand naar me toe, hij zegt, daar heb ik helemaal niks mee, want ik ben een hemelburger. Dat staat er in Filippenzen 3 vers 20, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Ja, natuurlijk zijn we hemelburgers. Maar mag ik u vragen, waar gaat u naartoe voor uw paspoort vernieuwen? Waar betaalt u uw belasting, wat u zo graag doet? Waar bent u verzekerd voor het ziekenfonds? Wij zijn ook staatsburgers. Ik ben een hemelburger, maar ik ben ook een Nederlander. En Paulus zegt, als je gewoon houdt aan de wet, hen onderdanig bent, dan is dat ook iets wat ik van jou vraag. Wij zijn geen anarchisten. Wij gaan niet met spandoeken de straat op omdat we tegen een bepaalde keuze van de regering zijn. Wij vragen de Here om daarin te kunnen leven en te volharden. En natuurlijk is er een grens, dat hebben we ook gezien bij Paulus of Petrus. Als hij de hoge priester beantwoordt in Handelingen 5 vers 29. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Dus er is op een gegeven moment wel een grens waarvan je zegt, ja, dat kan de regering vinden, maar dat druist zo in tegen dit woord van God. En dan moet je keuze maken. En wat doe je daar dan mee? Nou, dan moet je je hemelburgerschap vastklampen. En zeggen, hier kan ik niet aan mee. Dat het gebeurt om ons heen, dat kunnen wij niet tegenhouden. Maar zelf ga ik daar niet in mee. Maar de rest wel. De rest wel. Betaal uw belasting en verzekeringen. En als je dit moet, dan moeten we gewoon meedoen. We hoeven geen anarchistische houding daarin te hebben. En Paulus zegt dat ook in de Romeinenbrief, hoofdstuk 13. Daar komt hij daar zelf op terug. En wat zegt hij hier? Hij zegt dat we niemand belasteren. Lastertaal uiten. Woorden gebruiken die niet passen bij een christen. Want als je hoort soms hoe mensen spreken, we hadden dat vaak, dan kwam je op verlof toen we in de zending zaten, dan kwam je na 2 jaar weer, of 3 jaar kwam je weer eens terug in Nederland. En op Schiphol bij de koffers hoorde je weer wat Nederlands is. Bah. Mijn koffer was ook laat. Of die was er soms ook niet. Maar gebruik ik dan diezelfde woorden waarbij een ander dat uit? Nee, wij gebruiken die taal niet. We zijn niet strijdlustig, we twisten niet. We zijn niet, zoals het hier staat, mensen die ergens voor strijden, maar we zijn welwillend. Vriendelijk, zegt een andere vertaling. En zachtmoedigheid willen we bewijzen aan alle mensen. Nou, dan heb ik echt de Heer Jezus en de Heilige Geest nodig om zo in deze wereld te kunnen en blijven staan. Maar de vraag is, willen we het? Willen we het? Ja, ik vind het zo moeilijk. Nee, de vraag is niet of het moeilijk is. Wil u doen wat God van ons vraagt? En dan geeft hij wat nodig is om dat ook uit te voeren. God gaat niet iets van ons vragen wat niet mogelijk is. Dat zou niet eerlijk zijn van God. Maar hij vraagt juist dingen die wel mogelijk zijn, als het maar van hem verwachten. En het feit is dat, waarom komt dat voort? Niet omdat we humanitaire mensen zijn, want ik ken humanitaire mensen die doen het nog beter dan sommige christenen. Die zijn zo humaan, die zijn zo bewogen met de mensheid, met armoede, met verdriet, met pijn en zorg. Ze hebben niks met Christus te maken. Maar wij zijn in Christus en van Christus. En bij ons zou dat juist wel zichtbaar moeten zijn. Dus dat is het eerste kenmerk, we zijn een staatsburger. Het tweede is, vers 3... Daar zegt hij, want wij, ook wij, waren voorheen. Oh, wacht even. Wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Paulus wil je niet zeggen, zo was ieder van ons precies hetzelfde. Nee, we hebben allemaal een aspecten van deze dingen, veel of minder, maar ze zitten wel in onze zondige natuur. Soms denk je, ik heb het niet, totdat er wat gebeurt en het komt zomaar naar boven. En je wordt zo boos en zo kwaad en er komt gewoon een haat in je hart op een persoon. Het zit in ons. Maar hij zegt hier zo bijzonder, tweede kenmerk van een christen is dat hij vernieuwd is. En dat klopt ook. Dat klopt ook. We gaan het in dat volgende gedeelte ook zien, hoe dat ook komt. Maar Paulus zegt in de Efezebrief, vers 4, vers 20, maar gij geheel anders. Christus leren kennen. Dat is het antwoord. Wij zijn niet geheel anders omdat we ons hebben opgepimpt en weet ik wat we gedaan hebben. Wij zijn geheel anders waardoor we hebben de Heer Jezus leren kennen. We hebben de Heer Jezus mogen leren kennen. Nou, als we het over genade van God hebben, dan is dat toch een bijzondere genade. Dat je ogen, je hart, je verstand geopend is. En dat we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Zo bijzonder. Zo bijzonder. Wij hebben hem leren kennen. En dan zegt hij ook in 2 Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wat zegt hij hier in hoofdstuk 3? Want ook wij waren voorheen. Dat is weg. Kolossenzen 3 of 1 vers 20 geloof ik. Hij heeft ons getrokken uit die duisternis en hij heeft ons overgezet in de koninkrijk van zijn liefde. Hier, 1, 13 en 14. Het vers kwam in mijn hoofd, alleen de tekst niet, de vers niet. Maar beseffen we dat nog? Beseffen dat nog? We zijn soms zo met die moeilijke dingen bezig, in plaats dat we te leren te danken en te genieten voor wie we in de Heere Jezus zijn geworden. Een nieuwe schepping. En als zelfs de mensen op Kreta, wat een behoorlijk barbaars volkje was, als die tot geloof en bekering komen en vernieuwd zijn, is dat een bewijs van de kracht van het evangelie. Maar ook zoals wij hier zitten, dat wij hebben de Heere mogen leren kennen, is een bewijs van de kracht van het evangelie. En dat zegt Paulus in Romeinen 1 vers 16. Hij schaamt zich dat evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. Dit hebben wij, dat evangelie, de kracht van God. En als we vernieuwd zijn, dan moeten we dat regelmatig weer in herinnering brengen. Want wat doet dat als je daarbij stilstaat? Ten eerste, het brengt een bijzondere dankbaarheid aan God. Dat je vernieuwd bent. Daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. Dat de Heer mijn leven veranderd heeft. Ten tweede, brengt het me tot nederigheid, omdat ik besef dat die vernieuwing ook moet doorzetten en ik hem daar zo bij nodig heb. Dat ik de Heere niet in de weg moet lopen, maar afhankelijk van hem moet zijn. Ten derde brengt dat bewogenheid en vriendelijkheid teweeg voor hen die hem nog niet kennen. Ten vierde brengt het langmoedigheid of geduld in het proces waarin we verkeren, maar ook waarin de ander nog in verkeert. Als God geduld met u heeft, dan moeten wij ook geduld met een ander leren hebben. Wij vinden dat een ander maar, nou kom op, nou is het wel, nee, hoe is het met onszelf? God is ook geduldig met ons. En ten vijfde brengt het geloofszekerheid. Ik ben een kind van God. We hebben het net zo gezongen. Maar heeft u het 100% overtuigend gezongen? Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Amen. En waarom bemint u? Omdat hij u ziet in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is toch geweldig? En hier, wij zijn vernieuwde mensen. Zo moeten we ook in het leven staan, vernieuwd. En alles wat daar niet bij hoort, dat moeten we weigeren, dat moeten we vanaf blijven. We moeten leven vanuit die vernieuwing. En dan volgt hij naar het derde punt. En dan doet hij voor de tweede keer, maakt hij eigenlijk het evangelie in een notendop. De verzen 4 tot en met 7. En ik stop op de helft bij vers 7, omdat ik het tweede gedeelte voor wat anders gebruik. Maar dan staat er, maar. Ik vind het al zo mooi. Dat hij beschrijft wie we waren, maar dan zegt hij, maar. Toen de goede tierenheid van God. En hoe noemt hij de Heere God? Onze zaligmaker. Dat is apart, hè? We hebben het dan meestal over de Heere Jezus. Maar Paulus zegt, de Heere God is ook de zaligmaker. Want eens kijk hoe mooi hij dat doet, dat hij dat doet. Hij zegt, maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. In vers 11 had hij het over de zaligmakende genade van God is verschenen. Die genade kwam uit God vandaan. Hier zien we de goedertierenheid en zijn liefde, die komt bij hem vandaan. Toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, en let op deze woorden, maakte hij ons zalig. Heel duidelijk, Hij maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Het is de enige keer in de hele brief dat de Heilige Geest genoemd wordt. Die heeft hij, wat de Heilige Geest, in rijke mate over ons uitgegoten. Hoe? Door Jezus Christus, onze Here. Hier zien we de drie eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, betrokken in de bekering van een zondaar. Zijn werk. Is zijn werk. En waarom? Vers 7. Opdat. Opdat wij, u en ik, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Een christen, derde kenmerk van een christen, is dat hij is wedergeboren. Nou, die verzen 4 tot 7, daar moet je eens bij stilstaan. Dat kun je zomaar even lezen in een paar seconden. En oh, mooi. Maar als je het gaat opdelen, dan wordt het zo rijk. Dan zie je dat Paulus hier volledig de aandacht richt op wie de Heere God is en wat hij gedaan heeft. Vers 4. Maar toen de goedertierenheid van God. Welke God? Nou, waar de Bijbel mee begint. In de beginnen schiep God. En dan moet u alles wat tussen dit vers en Genesis 1 eens een keer lezen. Zien ontdekken wie is God. Zien ontdekken wat is zijn heilsgeschiedenis. En dan gaan zien dat vanuit die grote almacht. Vanuit die rechtvaardiging en heiliging. Dat deze God, wat hij zegt, zijn goedertierenheid doet verschijnen aan de mensen. Tweede van vers 4, niet alleen zijn goedertierenheid en zijn liefde. In zijn liefde. Ja, maar hoe kunnen we dat dan weten, dat God ons werkelijk lief heeft? Nou, ik vind het mooiste vers. Wat ik daarin vind is Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt. Andere vertaling zegt bewijst. God echter bewijst, bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus, de Zoon van God, voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Als wij naar het kruis kijken. En in de evangelische gemeentes hebben wij altijd een leeg kruis, omdat hij van het kruis is afgehaald, hij is begraven, hij is opgestaan. Maar bij de katholieken hangt hij nog steeds aan het kruis. En soms denk ik, eigenlijk is dat nog niet zo gek hoor. Waarom? Omdat niet het kruis het bewijs van Gods liefde is. De persoon op het kruis is het bewijs van Gods liefde. Dat kruis heeft uw zonde niet gedragen. De persoon op dat kruis heeft uw zonde gedragen. Dat kruis is niet tot een vloek geworden. De persoon op het kruis is tot een vloek geworden. En daarom is het wel eens goed als u zich afvraagt en misschien wel door een periode zit van de vraag, ja, God houdt wel van die andere mensen, maar of hij van mij houdt, Ik vraag het me af. Dan moet u kijken naar de persoon op dat kruis. En dan zegt de Heer, dat is het bewijs dat ik jou lief heb. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Het is het bewijs van Gods liefde. En dan staat er in vers 5. Ik vind het zo mooi. Hij noemt God de zaligmaker. En dan gebruikt hij die woorden, maakte hij ons zalig. Wie maakte ons zalig? De zaligmaker. Dus de zaligmaking, de verheerlijking, de verlossing, de vergeving, verzoening, alles zit er in dat woord opgeborgen. Dat komt uit hem vandaan. Hij heeft ons zalig gemaakt. Nou, als God u zalig maakt en wederom geboren doet worden door zijn geest, dan bent u wederom geboren en zalig, hoor. Dan moet u niet uw twijfel laten domineren. Dan moet u grijpen naar dat woord van God. En dan zeggen, Heere, vergeef me dat ik het soms niet voel. Maar ik geloof het met heel mijn hart, want het staat geschreven. En is het niet de Heere Jezus die zo vaak zegt, het staat toch geschreven. In het woord van God vinden we die waarheid. Hij maakte ons zalig. En om zeker ervan te zijn dat het zijn werken was, dan of zijn werk is, dan zegt hij, en niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Nou, ik weet niet hoe lang uw lijst is van rechtvaardiging. Hoeveel keer u naar de kerk bent geweest, hoeveel u geofferd heeft, hoeveel bijbels u in de kast heeft, hoeveel bijbelstudies u gevolgd heeft. U zegt, Heere, dat rechtvaardigt jou niet. Het zijn niet jouw werken. Het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dat rechtvaardigt een mens. Nou, als hij in het hoofdstuk 2 over vers 11 over genade heeft, dan is dat toch ook werkelijk genade. Dat de Heere ons zalig verklaart. Maar dan gaat hij verder. Hij zegt niet op grond van onze werkende rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege, en dan komt dat weer terug, zijn barmhartigheid. En dan komt hij. Een kenmerk van een christen is wedergeboorte. Want wat het heeft zijn barmhartigheid gedaan, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat was ook het woord wat Johannes, of de Heer Jezus, voor Nicodemus had in Johannes hoofdstuk 3. Ik vind dat zo'n apart gedeelte. Dan komt Nicodemus bij de Heer Jezus en hij kent hem als een rabbi die kan onderwijzen. En de Heer Jezus reageert nog ineens op al die lofprijzing. Hij zegt, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En zelfs Nicodemus, een schriftgeleerde, zat. Dat kan helemaal niet. Hij had helemaal niet door dat dat geestelijk gebeuren moest. En dan krijgt hij gelukkig uitleg. Maar hier lezen we het. Door het bad van de wedergeboorte. We moeten wederom geboren zijn. De vraag is niet alleen of we geloven. De vraag is, zijn we door Gods geest wederom geboren? En bij de een is dat een moment geweest, zo duidelijk in het leven. Bij anderen is het, lijkt het wel een proces geweest. En opeens zijn ze er bewust van, ik ben een kind van God. Pas een gesprek met de buurman gehad. Die komt bij de herstelde. En ik kreeg een gesprek met hem. En hij zegt, ik heb van de week mogen ontdekken dat er ook voor mij zekerheid van geloof is. Ook vond ik zo schitterend. En je merkt aan zijn manier van spreken, die is wederom geboren. Je merkt het aan zijn taal, je merkt het aan zijn hart, je merkt het aan zijn liefde voor de Heere. Het is prachtig om te zien. En hoe is dat gebeurd? Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Nou, dat woord vernieuwing houdt twee dingen in. Eenmalig, de wedergeboorte, en het proces dat die vernieuwing zichtbaar wordt en vat op ons leven gaat krijgen. En daar zitten we, zoals we hier zitten, allemaal in. Ik sta nog volledig in de geestelijke stijgers. Je wordt nog aan alle kanten gebeiteld en gesleuteld. Soms is het een schuurpapiertje, maar de andere keer is het die beitel, dat harde stukje dat eruit moet. We staan allemaal in de stijgers. Maar het is die vernieuwende proces door de Heilige Geest. En wat hebben we dat nodig? Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2, word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd. Dus niet uiterlijk steeds een ander pak, hoewel dat ook mooi is, maar innerlijk Veranderd hoe? Door de vernieuwing van uw gezindheid. En het woord vernieuwing ook hier in het Grieks heeft de betekenis van continu vernieuwd worden. Waarom? Omdat het een proces is die ons hele leven duurt. En we hebben dat steeds weer nodig. Van de gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wedergeboorte, de vernieuwing van de Heilige Geest. En dan gaat hij verder, Paulus, dan zegt hij in vers 6, hij zegt, die geest heeft hij in druppeltjes, als een beetje als een infuusje, ploep, ploep. Wat zegt hij? In rijke mate. We hebben niet een beetje van de geest, maar de geest woont in ons. In rijke mate. En het is een zoektocht van hoe werkt dat dan? Nou, met Gods woord bezig zijn. Luisteren naar wat God tot u zegt. In uw woorden uitspreken. Heere, laat me dat ook merken, dat de geest mij daarvan overtuigt. Dat u me ook vrijmoedigheid geeft, of op welk terrein van het leven ook. Hij is in rijke mate over ons uitgegoten. Door wie? Door de Heere Jezus. Door de Heere Jezus. En Paulus wist dat. Want de Heere Jezus in Johannes 14 en 16, dan heeft hij het erover. Dat als hij teruggaat naar de hemel, zou hij de Heilige Geest uitstorten. En op Pinksterdag in Handelingen 2 zien we dat ook gebeuren. En zien we ook de grote uitwerking van de Heilige Geest, dat velen tot geloof en bekering komen. En tot de dag van vandaag is het nog steeds het werk van de Heilige Geest om iemand te overtuigen van zonde, van oordeel en gerechtigheid en te brengen tot wedergeboorte. En dat is in rijke mate uitgestort door de Heere Jezus Christus. En moet eens kijken hoe hij hem noemt. Onze zaligmaker. Ja, wacht even. Is God nou de zaligmaker? Of is de Heere Jezus de zaligmaker? Nou, allebei. Want de Heere Jezus is de blauwdruk, zegt Hebreeënbrief, van Gods wezen. En de Heere Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Beide zijn de zaligmaker. En de Geest voltrekt dat zaligmakende proces in ons leven. De drie eenheid is daardoor betrokken. En Paulus in die paar versen wil dat zo krachtig laten zien. En dan zegt hij in vers 7, weet je waarom dat allemaal gebeurd is? Opdat wij. Moet u die eerste versen, 4, 5 en 6, die moet je eigenlijk een echte goede regenboog neerzetten. Met de volle kleuren van de heerlijkheid van God. En hij zegt, dat staat boven je, zodat jij, onder die heerlijkheid, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, en wat zegt hij? Erfgenamen zouden worden. Als je erfgenamen bent, dan reken je toch op een erfenis. Weet u dat u een erfenis hebt? Petrus zegt dat wij wederom geboren zijn tot een erfenis weggelegd in de hemel. Wij zijn ook hemelburgers. Geestelijk ligt u op uzelf te wachten. Want we zijn al wedergeboren tot een erfenis die in de kracht Gods bewaard wordt. Kan niemand aankomen, hoor. Alleen wij moeten er nog mee verenigd worden. Maar we zijn wel opgeschreven als erfgenamen. Het is zo bijzonder dat de Heere een zondig mens zo lief heeft, dat hij zijn zoon daarvoor de wereld instuurt. Zijn zoon de zonde gaat dragen. Iemand die geleefd heeft als mens door zonde te zondigen. En dat niet alleen zodat wij dan gerechtvaardigd zouden worden, maar dat wij erfgenamen worden. Dat is wat. Erfgenaam van de heerlijkheid die daar ligt te wachten. En daar kunnen we op rekenen. Nou, als we hier naar kijken, naar die vernieuwde kenmerk van een christen, de wedergeboorte van een christen, dan kunt u met deze stelling eens zijn. De theologie van het christendom is gebaseerd op genade. Maar de ethiek van het christendom is gebaseerd op dankbaarheid. Daar begint het mee. Steeds maar weer dankbaar zijn. Een kind van God te mogen zijn. En dan komen we bij het vierde kenmerk van een christen. Een christen is hoopvol. Het tweede gedeelte van vers 7. Laat ik een hele vers lezen. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden. Overeenkomstig wat? De hoop van het eeuwige leven. Nou, velen hebben de gedachte, op het moment dat ik ga overlijden, begint voor mij dat eeuwige leven. Nou, dat eeuwige leven had u al toen u geboren werd. Wij christenen maken soms de fout door te zeggen, wij hebben het eeuwige leven. Iedereen heeft het eeuwige leven. Het grote verschil is waar je hem doorbrengt. Ieder mens heeft eeuwig leven. Maar waar breng je die door? Maar wij zijn gerechtvaardigd door de genade, zijn erfgenamen geworden, overeenkomstig de hoop van dat eeuwige leven. Wij zijn geen mensen zonder hoop. Als u 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicenzen 4 daarbij gaat halen, oh, dan tilt hij je boven de dood uit. De dood heeft niet het laatste woord. Dood, waar is je prikkel? Zo verwonnen. Wij hebben hoop. En wie is onze hoop? Dat is niet zozeer de hemel. Dat is de Heere Jezus Christus. Als Paulus aan zijn eerste brief aan Timotheus schrijft, dan zegt hij in het eerste vers al, Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van Jezus Christus, onze hoop. Christus is onze hoop. En sommigen die worstelen zo, hoe zal het zijn in de hemel? Is er wel voetbal? Zijn er wel hamburgers? Is er, weet ik veel wat er allemaal niet bij komt kijken? De Heer Jezus is er.
Het belangrijkste.
En dan is het perfect. Hij is in de heerlijkheid en we zullen dan delen in de heerlijkheid. Heeft u nog die hoop? Te midden van deze wereld, met alle oorlogen, wat er ook in Israël al gaande is. Maar ook als je ziet ons eigen kabinet en noem maar op. Heb u nog hoop? Ja, ik wel. Maar die is wel daar gericht. Een hemelse hoop. Een verwachting. Het is leuk, hè, dat u als christen kan zeggen, weet je dat ik in verwachting ben? Huh, wat krijgen we nou? Dan gaan we het niet over genderideologie hebben. Maar als het waar is, zijn wij toch in verwachting van wat? Van die bezuin waar we het net over gezongen hebben. Van zijn wederkomst. Van alles wat nog te vervullen staat. Verwachting. En dan zegt hij in vers 8. Dit is een betrouwbaar woord. Er zijn er steeds meer en meer die twijfelen aan de betrouwbaarheid van het woord van God. Die niet meer durven te zeggen, Gods woord is de waarheid. En zo ook niet zeggen, de absolute waarheid. Dit is een betrouwbaar woord, lieve broeders en zusters. Het is het woord van God. En hij zegt, ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven, dus het gaat over ons, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. We hebben een taak hier. Hoe wij met mensen omgaan, kan tot veel nut zijn. Wel een luisterend oor hebben. Wel bewogen zijn met iemand. Niet altijd zo negatief afkraken. Maar tot nut zijn. En de vraag is, zijn we dat? Zijn wij tot zegen? Of zijn we tot een zucht? Oh, daar heb je hem weer. Zijn wij tot een lust? Of zijn wij tot een last? Paulus zegt, een kenmerk van een christen is dat hij nuttig is. En hoe eenvoudig, wat ik u zei, van die oudere man in de 90, die bidt voor de mensen op zijn afdeling. Hij zegt, ik ben nog steeds nuttig. Veel kan hij niet meer, maar dat wel. Hij maakt zich nuttig. Een christen is nuttig. En Paulus, die wil dat benadrukken. Hij wil ons daarop wijzen. En om die redenen, om ook nuttig te kunnen zijn, zegt hij in vers 9, ontwijk dan ook dwaze vragen, geslachtsregisters, ruzie, strijdvragen over de wet. Want die zijn nutteloos en zinloos. Die bouwen niet op, die geven verdeeldheid, die geven strijd. Want het staat in contrast met wat vers 8 zegt. Dat wij moeten zorgen anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Nou, discussies die spanning geven, ja, dat zijn geen goede werken. Dat geeft alleen maar spanning. En al die dingen, dwaze vragen, strijdvragen. Hij zegt dat is nutteloos. Wij moeten nuttig zijn. Niet nutteloos, nuttig zijn. En waarom? Omdat het negatief werkt. Kijk maar vers 10, hoe ver Paulus gaat. Verwerp een ketters mens. Verwerp een ketters mens. Ook God heeft zijn grenzen binnen de gemeente. Verwerp een ketters mens, maar luister goed. Na een eerste en tweede terechtwijzing. Dus er gaan wel gesprekken aan vooraf. Waar wijst de Paulus hierop? Op wat de Heer Jezus in Matteüs 18 over kerkelijke tucht zegt. Dat als iemand in zonde leeft, dat eerst met één oudste, eerst één persoon, en niet gelijk met een hele grote kliek op hem af, eerst één tot één. Wil die persoon niet luisteren, komt er een tweede of een derde oudste bij. Wil die dan nog niet luisteren, dan voor de gemeente. Kunt u dat indenken, 2024? Voor de gemeente vertellen dat er een broeder of zuster weigert die zonde op te geven, weigert te luisteren naar het woord van God. En wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus, hè, die zegt dan, moet hij uit uw midden. Nou, dan zou de wereld zeggen, lekker christelijk zijn jullie. Ja, we zijn christen. De Heer Jezus draagt ons daartoe op. Waarom? Om die gemeente zuiver te houden. Om de gemeente zuiver te houden. En dat zijn harde woorden. Maar het is wel wat hij hier leert. Verwerp een kettersmens. Maar op een ander gedeelte zegt de Heer, beschouw hem als een zondaar die buiten geworpen is. En wat doe je met een zondaar? Die probeer je te winnen voor de Heer Jezus Christus. Maar hij kan niet deel hebben aan de gemeenschap. Dat maakt de gemeenschap onzuiver. Weet dat zo iemand, zegt in vers 11, het spoor bijster is. Hoe is iemand zo dat spoor bijster geraakt? Nou, door met vers 9 geen rekening te houden. Door in te gaan op dwaze vragen, in te gaan op allerlei kwesties die niks met dat woord van God te maken hebben of het woord van God verdraaien. Weet dat zo iemand het spoorbijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Met verwerpen lijkt het wel of wij oordelen. Nee, dat oordeel is aan God. En die persoon draagt dat oordeel al in zichzelf. Een ongelovige draagt ook het oordeel in zichzelf. We hebben het altijd over Johannes 3, vers 16, hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat dat eeuwige leven heeft. Punt. Maar de Heer Jezus zegt geen punt. Als je dan vers 18 eraan koppelt, zegt hij, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Daarom hoeven wij ook geen ongelovigen niet te veroordelen. Die is al veroordeeld. En vers 36 zegt zelfs dat de toren van God, die rust al op die persoon. Daarom hebben ze dat evangelie zo nodig. Om onder de toren van God uit te komen. Dus het is een heel ontzaglijk, ja, ernstig woord. En gelukkig was het niet aan Titus om te oordelen, maar wel om dit te onderwijzen en de gemeente te bewaren. En dan komen we bij het laatste. Een christen is een teamgenoot. En hoe merk je dat? Dat merk je aan Paulus in het slot van zijn brieven. Hij heeft het altijd over mensen. Hij noemt soms zoveel namen. Mensen die hij kent, mensen waar hij mee samenwerkt, ook mensen waar hij voor waarschuwt, mensen waarvan hij met droefheid moet zeggen, die zijn uit ons midden weggegaan. Maar je ziet dat hij een belevingswereld had en werkte met teamgenoten. En daar was hij ook bezorgd over. En hier zegt hij ook in vers 12, hij zegt, het is Artemis, die zal ik naar u toesturen, of Tychicus, dat weet hij dan nog niet. En het zou mogelijk zijn dat deze twee Titus moeten gaan verplaatsen. Want hij zegt in dat vers, beijver u dan, wanneer, als een van die twee komt, beijver u dan naar mij toe komen in Nicopolis. Want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Dus wat doet Paulus? Die stuurt mensen, een van die twee, om Titus vrij te zetten, zodat Titus hem kan bezoeken. Wat wil dat zien? Dat Titus Paulus niet alleen een brief schrijft aan Titus, maar dat hij hem ook wil ontmoeten. En dan vers 13, dan zegt hij, doe de wetgeleerde Zenas, weten niet wie het is, die naam komt in de hele Bijbel verder niet voor. Zijn naam is een Griekse naam, dus ja, is het een wetgeleerde van de Griekse wetten, of is het een die tot het Jodendom bekeerd is en op de hoogte is van de Joodse wetten? Dat weten we niet. Maar in ieder geval is het een teamgenoot. En Apollos, nou is dit de Apollos uit Handelingen, hè? Een geboren Jood uit Alexandrië, die in Efeze door Aquila en Priscilla onderwezen werd. Hij werkte met Paulus in Griekenland, hij werkte ook in Efeze, volgens 1 Korinthe. Is het die Apollos? Maar hoe dan ook, dan zien we hier de verantwoordelijkheid voor elkaar. Doe de wetgeleerde en Apollos zorgvuldig uitgeleiden, zodat het hen aan niets ontbreekt. Nou ja, het zou van alles kunnen zijn. Dat zou voedsel, water, vervoer, geld, allerlei dingen kunnen zijn. Hij zegt, daar moeten jullie met elkaar zorg voor dragen. Dit zijn werkers in de dienst van de Heere. Zorg dat ze hun werk kunnen voortzetten. En dan gebruikt hij dat gelijk als een beeld. Hij zegt, Titus, dit moet je doen. Zenas en Apollos uitgeleide doen. Zorg dat het niets aanbreekt. En ook de onze, die bij ons horen, moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Lieve broeders en zusters, dit zijn geen goede werken tot behoud, maar dit zijn goede werken vanuit het behouden zijn. Want we kunnen geen goede werken doen die ons zouden behouden. Ja, als we met een ander meten, nou, dan doen we het misschien wel beter dan de ander. Maar als u de standaard met de Heere meet, nou, dan is het een verloren zaak. Dus uw werken zijn het niet. Maar als u een kind van God bent, komen die werken zichtbaar. Dan wil je handen uit de mouwen steken. Zorg dat het hen aan niets ontbreekt. En anderen moeten dat ook leren. Steeds dat voorbeeld zijn voor de anderen. Geen wonder dat hij ook schrijft, oudere mannen moeten jongere mannen. Voorbeelden zijn. Oudere vrouwen, jongere vrouwen, voorbeelden zijn. We kunnen voorbeelden, functies hebben. Het is een prachtige taak die de Heer ons gegeven heeft. En dan uiteindelijk sluit hij de brief af. Hij zegt, alle die bij mij zijn. Dus Paulus was niet alleen. Alle die bij mij zijn, die groet u. En Titus zal zich misschien afgevraagd hebben, oeh, wie zal dat wezen? Hij en zij en die misschien. En dat brengt gewoon een herinnering van gemeenschap van gelovigen. En dan zegt hij, groet hen die ons lief hebben in het geloof. Dus dat is wederkerig. Doe ze de groeten en zij die ons lief hebben, laat die groeten ook weer overkomen. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. Dus groeten u en groet hen. En dan sluit hij af waar hij zijn brief mee begon. De genade zij met u allen. En wat zei hij tegen Titus? De genade zij met u. Hij schreef de brief aan Titus. De genade zij met u. En hij eindigt de genade zij met u allen. En zo komen we aan het einde van Titus. Drie hoofdstukjes, een leerzame brief waar ontzettend veel in zit. Niet alleen voor Titus, maar ook voor ons vandaag de dag, 2024. Maar wat een rijkheid hebben die versen in hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 14 en hoofdstuk 3, vers 4 tot en met 7. Midden in die brief baseert hij alles op dat geweldige werk van God de Vader door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest, om zondaren tot wedergeboorte te brengen. En zo komen we, even nog die zes dingen, die kenmerken die vind je in deze brief. En denk er maar eens, in het laatste hoofdstuk vind je die terug. Niet in de hele brief, maar in het laatste hoofdstuk. Een christen is een staatsburger. We zijn gewoon staatsburgers. Maar we zijn ook hemelburgers. Een christen is vernieuwd. Wat mag jou zo anders, zou de vraag moeten zijn. Een christen is wedergeboren. Een christen is hoopvol. Een christen is nuttig. En een christen is een teamgenoot. Die wil samenwerken. Met elkaar de Heere dienen. En dan sluit ik weer af met hoofdstuk 2, vers 15. Spreek over deze dingen. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. En laat niemand u verachten. Schaam u het evangelie niet. Zullen we de Heere er samen voor danken. Vader, dank u wel dat we hier in alle rust, Heere, uw woord vanavond ook weer mochten openen. Mochten nadenken over de brief die Paulus aan Titus heeft geschreven. Waar zoveel lessen in zitten. Maar waar ook zo rijk twee keer het evangelie, in wat wij zeggen in een notendop, gepresenteerd wordt. En als je daar al over nadenkt, Heere, wat is het wonderlijk. Dat die genade van u verschenen is. Uw goedertierenheid. En dat u, Heere, ons zalig maakte. Door de werking van uw geest en uw woord. En het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wat een wonder om te zeggen dat je een kind van God bent. En daar willen we allereerst, Heere, onze dank voor uitspreken. Woorden schieten tekort om u te danken voor dat bijzondere offer, Heere, dat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En dat wij door geloof en door genade zelfs erfgenamen zijn geworden van deze heerlijkheid die ons te wachten staat. We hebben het zo gezongen. Ik ben een koninklijk kind. Heere, mag het ook zijn dat we dan ons ook koninklijk gedragen. Dat we ons koninklijk nuttig maken. Dat we ons koninklijk, Heere, opstellen te midden van deze donkere, duistere wereld. Dat we koninklijk tot nut zijn voor anderen. Opdat zij ook tot geloof en bekering mogen komen. Of zij die afdwalen weer terug mogen komen op de weg der gerechtigheid. Vader, hier zitten we zo met elkaar zo verschillend. Maar dank u dat u met een ieder Heere tot uw doel kan komen als we daar maar voor openstaan. Want we kunnen u in de weg staan. We kunnen zelfs uw geest bedroeven, we kunnen zelfs uw geest doven. Heer, bewaar ons daarvoor. Schud ons elke keer weer wakker als de slaap het gaat overwinnen. Houd ons nuchter en waakzaam, vooral in deze tijd. Vasthoudende aan dat rijke woord van u. Dank u, Heere, voor degene die ook steeds weer deze avonden voorbereiden. Heere, voor het orgelspel wat er elke keer is. Dank u voor deze ruimte, voor de rust en de vrede. Maar we danken u ook voor elkaar als broeders en zusters. Heere, we kennen elkaar misschien niet zo goed, sommigen vreemd voor ons. Maar zo ervaren we wel met elkaar die eenheid in de Heere Jezus Christus. En daar willen we u voor loven, daar willen we u voor prijzen, daar willen we u voor danken. U zij alle eer en glorie. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.
Heel bijzonder. Een heel klein briefje van Paulus. Bijna aan het eind in onze Bijbel. En volgende week, dan begin, of over 14 dagen, dan beginnen we maar weer voorin. Broeder Dato volgend. Maar wat is het heerlijk om zo met elkaar die verbondenheid ook te ervaren. Want ja, jullie weten, het is Maranatha samenkomsten. We komen samen rondom die Bijbel. En dan is het heel bijzonder dat we hier in verbondenheid elke keer weer mogen genieten van het evangelie. En daarin hoop ik dat jullie over 14 dagen ook weer terugkomen om hier verder met ons samen dat woord te bestuderen. En dan sluit ik me maar aan bij die woorden van Paulus aan Titus. De genade zij met u allen. En ik heb nog een heel mooi lied daarbij gevonden. Dat is Johannes de Heer 571. O liefde Gods, oneindig groot. Want als we daarmee eindigen, dan hebben we het allemaal gehad. Het is alles Gods werk door ons, door hem alleen. Goed, we gaan zingen. Johannes de Heer 571. O liefde Gods, oneindig groot.